allemaal en welkom bij Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Mijn naam is Irene van der Ham en ik werk bij Logos Instituut. We willen heldere antwoorden geven op grote vragen over Bijbel, geloof en wetenschap. Vandaag heb ik hier als gast Misha van der Giessen. De vorige keer hebben we het gehad over hoe je kunt bewijzen dat iemand heeft geleefd. En we praten nu verder over de historische Jezus. Welkom Misha.
Dankjewel.
Welke bronnen hebben we over Jezus?
Ja, nou ja, eigenlijk best wel heel veel. De meeste bekende is natuurlijk gewoon de Bijbel. Maar daarbij moet je wel weten dat de Bijbel eigenlijk een bibliotheek is. Het Nieuwe Testament heeft 27 boeken of brieven, waarvan er 4 echt levensbeschrijvingen zijn over Jezus. Dus dat vind ik al wel 4 aparte bronnen, als ik heel eerlijk ben, als historicus zijnde. En dan heb je daarnaast dan ook nog wel brieven die hem noemen in de Bijbel. Maar daarnaast heb je ook best wel veel bronnen die Jezus in ieder geval noemen. De meest bekende naast de Bijbel ook van een niet-gelovige is van Josephus. Dat is ook een Jood. En die zegt dan na een tijdje, er was ooit een keertje een wijs man. En dan vertelt hij iets over Jezus. Dat is een hele belangrijke bron, denk ik, over hem. En dan zie je ook dat er veel, als er wordt gesproken over de keizers in die tijd, dat er wordt gezegd, ja, maar de christenen doen dat. Of Jezus, de agitator, deed dat. Of dan zie je dus dat er een verwijzing naar hem wordt gemaakt. En ja, wat ik wel ook een belangrijke vind in dit gesprek is, je hebt ook heel veel kerkelijke bronnen opeens uit die tijd. Zoals de herder van Hermas, wat ook uit de eerste eeuw komt. Maar ook heel veel kerkvaders die opeens boeken beginnen te schrijven over hoe je het geloof moet gaan indelen. Ja, die schrijven natuurlijk alleen maar die boeken als ze dit ook echt geloven.
Ja. Oh ja, ja. Kun je de bronnen over Jezus nog wel controleren nu?
Niet allemaal. Zo simpel is het. De andere kant kun je echt wel zeggen, heel veel bronnen kun je op bepaalde vlakken gaan controleren. Wij kunnen nu niet meer gaan zeggen, ja, op dat moment was er een storm in Tiberias. Dat kunnen we niet checken. Aan de andere kant kunnen we wel kijken, ligt daar een meer? Check. Is het soms dat het daar heel mooi weer is en dat het opeens omslaat? Check. Kan het zo zijn dat daar opeens een storm is die zo extreem wordt dat er ook gewoon schepen vergaan? Check. En dat kunnen we ook zien op dat moment daar. En zo hebben we nog wel veel meer dingen waarvan we wel kunnen zeggen, oké, dat kunnen we wel gaan controleren. Zo kunnen we zien, wie was Pilatus? Waarom zou hij dit hebben gedaan? Zouden mensen in die tijd gekruisigd kunnen zijn hierom? Dat zijn allemaal dingen die we kunnen gaan controleren. Dan kunnen we ook nog zeggen, die plek waar dat gebeurt kunnen we gaan controleren. Het moment vind ik zelf daarin ook een hele mooie om in ieder geval wel te gaan benoemen. Want meestal haalden ze mensen niet van het kruis af. En nu was het zo dat het dat weekend Pesach zou zijn. Nou, waarom moest Jezus van dat kruis af en wilden ze zijn benen gaan breken? Omdat ze wilden dat er geen mensen aan dat kruis hingen bij dat feest. Ja, dat zijn van die dingetjes. Kunnen wij dat nu nog gaan controleren? Ja, want we weten dat in die tijd was. Maar nee, we kunnen daar niet bij aanwezig zijn. Maar je mag je wel gaan afvragen, waarom zou iemand dat detail gaan opschrijven? Want het doet verder niet echt heel veel toe aan het verhaal. Als die niet wil dat het ook wordt gecontroleerd. En dat vind ik juist het meest interessante. Dat je ziet dat de schrijvers over Jezus heel vaak dingen noemen waarbij mensen in die tijd het in ieder geval wel konden controleren. Dat ze gewoon langs konden. En waarvan wij nu nog steeds kunnen zeggen, maar dat zien we nu nog steeds wel terug.
Is dat ook waarom we weten dat de bronnen historisch zijn en kloppen dat de mensen in die tijd die dingen ook hebben gecontroleerd en daar niet tegenin zijn gegaan?
Ja, eigenlijk wel. Zeker als je het hebt over Matthäus, die schrijft heel erg voor zijn eigen parochie, voor zijn eigen volk, om het zo te gaan zeggen. Die noemt gewoon dingen die elke Jood wel weet. En dat zegt hij dan ook. De Joden deden dit. En dan legt hij daarna uit waarom Jezus daar tegenin gaat. Dat was voor die tijd heel duidelijk. Want elke Jood wist dan waar hij het over had. Maar ook een Lucas die na een tijdje zelfs zegt, ik ben begonnen met het controleren van. En die eigenlijk een heel verhaal zo maakt dat je ook weet, hij heeft het gecontroleerd. Dat kun je zien in de manier waarop hij het opschrijft. En dat kun je ook zien in alle details die hij geeft. En Lucas geeft een heel goed historisch overzicht. Zelfs ook in die mate dat als je gaat kijken naar historische overzichten die je sowieso uit die eeuw hebt, dat Lucas echt een heel goed historicus is. Even los van waar hij over schrijft.
Interessant. Waarom geloven dan een heleboel mensen die bronnen niet? Zeker historici die dit onderzoeken.
Ja. daar zit wel een kantelpunt in. Heel veel mensen geloven wel gewoon dat Jezus heeft geleefd. Juist de historici, dat is dan wel opvallend. Maar je wilt misschien ook niet gaan geloven. In alle eerlijkheid, we nemen nu een podcast op. En als jij tegen mij een heel mooi verhaal zou gaan vertellen dat jij ooit dood bent geweest en dat je weer leeft. Nou, dan zou ik hier waarschijnlijk weglopen en dan zou ik de podcast niet afmaken. En dan zou ik er niks mee doen, want ik geloof je niet meer. En ook eigenlijk alles wat je daarna zegt, zou ik niet meer gaan geloven. Het kan feitelijk niet dat iemand doodgaat en weer opstaat. En dat maakt het juist ook wel weer, dat mensen dan het afdoen. Ach, dat is maar een sprookje, het is maar een mythe, het is nou ja, een leuk verhaaltje voor het slapen gaan. Maar ook niet meer dan dat. En dat heeft eigenlijk niks meer te maken met of je het kunt controleren. Dat heeft eigenlijk alleen maar te maken met wil je dit wel gaan geloven. En dan kom je ook buiten het stukje van de historische Jezus. Ik geloof zelf, als het hele leven van Jezus betrouwbaar is. En dan juist hetgeen wat hij altijd al heeft gezegd. Ik moet sterven om uiteindelijk jullie te redden. En ook, ik zal weer opstaan uit de dood. En dat zegt hij meerdere manieren. Sterker nog, het is ook een van de redenen waarom hij eigenlijk werd vermoord. Ja, dan denk ik, dan moet je dat ook maar gaan geloven. En dat kan ik als historicus niet zeggen, maar wel als christen.
Ja, en daar hebben we de Heilige Geest voor nodig uiteindelijk.
Ja.
Ja. Dankjewel, Misha. Een boeiend verhaal. U heeft geluisterd naar Logos Talks, de podcast van Logos Instituut. Ga voor meer informatie naar logos.nl.